De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen genomen, week hij uit naar Galilea. Met voorbijgaan echter van Nazareth vestigde hij zich in Kafarnaüm, aan de oever van het meer, in het grensgebied van Zebulon en Naphtali, opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja: land van Zebulon, land van Naphtali, liggend aan de zee, over Jordanië, Galilea van de heidenen, het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht aanschouwd. En over hen die in het land van doodse duisternis gezeten waren, over hen is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeert u, want het rijk der hemelen is nabij. Eens toen hij zich bij het meer van Galilea ophield, zag hij twee broers, Simon, die Petrus wordt genoemd, en diens broer Andreas. Ze waren bezig het net uit te werpen in het meer, het waren namelijk vissers. Hij sprak tot hen: kom, volg mij, ik zal u vissers van mensen maken. Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden hem. Iets verder zag hij nog twee broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes. Met hun vader Zebedeus waren ze in de boot de netten aan het klaarmaken. Hij riep hen. En onmiddellijk liet zij de boot en hun vader achter en volgde hem. Jezus trok rond door heel Galilea, terwijl als leraar optrad in de synagoge. De blijde boodschap verkondigde van het koninkrijk en alle ziekte en kwalen onder het volk genas. Woord van de Heer. Hij doet het. U denkt: oh jee, komt hij weer met die losse microfoon? Gaat hij weer vragen stellen? U hoort aan mijn stem dat ik nog niet helemaal terug ben. Deze week ben ik grotendeels in bed geweest. De griep had toegeslagen. Maar goed, die is over. En nu moet de rest nog een beetje herstellen. Het evangelie vandaag en ook de voorkant van het boekje, dat gaat over geroepen worden. Zoals Jezus zegt: kom, volg mij. Maar daar wil ik met u samen over nadenken. Want is het niet gek dat Jezus leerlingen roept? Wij vinden dat heel normaal, want we lezen het evangelie en zo gaat het. Maar toen God de wereld schiep, had hij toch niemand nodig? Niet eens engelen. En als God dan opnieuw de wereld herschept, waarom roept Jezus dan leerlingen? Hij zendt zijn zoon en die kan toch met een machtig woord de wereld veranderen? En die kan toch met een knip van zijn vingers de dingen weer herstellen? Of eenvoudig door verzoening, hè, door vergeving, de mens verzoenen met God? Het had toch zo heel anders gekund. We kennen de grote verhalen. God die de zee splijt. Of de aarde die opent zijn mond. Of vuur bij Elia van de hemel. De grote daden. Dat zijn de verhalen van het Oude Testament. Het beeld wat we van God hebben. Of in ieder geval zoals het in het Oude Testament vaak naar voren komt. Die God die hoeft toch geen leerlingen te roepen. En als je dan leerlingen roept, dan snappen ze er niks van. Heel het evangelie blijkt er steeds weer. Ze snappen er niks van. Snappen niet wie hij is. Snappen niet waarom hij iets doet. En als het puntje bij paaltje is, dan laat iedereen hem in de steek. Op één na, leerling Johannes, die staat dan onder het kruis. De rest vlucht. Eén verrader. Dus je denkt van, waarom heeft hij toch leerlingen geroepen? Had hij het niet veel beter gewoon zonder kunnen doen? Daarvoor moeten we terug naar het scheppingsverhaal. In het scheppingsverhaal staat een zinnetje wat haast nooit opvalt, maar volgens mij toch heel veel betekenis heeft. Er staat een zinnetje dat God wandelde in de tuin. Dus als de mens geschapen is in die wondermooie tuin, waar je van alle vruchten kunt plukken, God wandelt in de tuin. Als het ware, de mens wandelt daar met God samen in de tuin. Het is een vanzelfsprekende aanwezigheid van God en nabijheid van God. Vlak bij elkaar. Samen met God wandelen in de tuin. En de vruchten die er zijn, die mag je plukken. Ik ken het verhaal dat er dan een boom is waar ze niet van mogen plukken, et cetera. Maar het gaat even om dat beeld van wandelen met God in de tuin. Want daarna, na de zonde, dan krijg je het verhaal, ze horen Gods donder, Gods stem, en ze verbergen zich. Je ziet een hele verandering van de relatie tussen God en de mens. Is God eerst iemand met wie je wandelt door het leven, met wie je wandelt in de wereld, in de natuur? God die dichtbij is, vlakbij, naast je? Verandert dat in God die op afstand is, met een stem als een donder, waar ze bang van zijn, omdat er appel is doet aan wat heb ik fout gedaan? Je ziet een enorme overgang van het ene godservaring naar een heel andere idee over God. En wat gebeurt er nu als Jezus komt? Visioenen uit het verleden worden werkelijkheid. En met Kerstmis hebben we het steeds weer gezongen, Emmanuel. Emmanuel betekent God met ons, God bij ons, God dichtbij. Wat Jezus komt doen is de oorsprong herstellen op een nieuw niveau. In een nieuwe vorm. Anders dan voorheen, maar net zo werkelijk of nog meer werkelijk. We gaan weer wandelen met God in de tuin. We gaan God weer dichtbij ervaren. Emmanuel, God met ons. En de God die ver weg is, met een stem als een donder, de God van vuur en van water dat openbreekt en van grote tekenen, die God die wijkt weer naar de achtergrond en maakt plaats voor de God die heel dichtbij is. Maar dat betekent veel meer. Dat betekent dat we oude godsbeelden die steeds nog in ons hoofd, in ons hart door blijven werken, alsof ze met de evolutie zijn meegegroeid, meegegaan en diep in ons denken aanwezig zijn, dat moeten we ook loslaten. En opnieuw gaan ontdekken, hoe laat Jezus nou ons God zien? En opnieuw anders over God gaan nadenken. En dan gaan we naar het moment dat Jezus dus leerlingen roept. Hij roept leerlingen. Wat doet hij daarmee? Als hij leerlingen roept, dan bouwt hij gemeenschap. Gemeenschap rond God. Gemeenschap met God. Dat is wat hij doet als hij leerlingen roept. Hij roept ze om met hem te zijn. Om hem te vergezellen. En door hem uitgezonden te worden. Maar eerst om hem te vergezellen. Samen met God op pad. Opnieuw in die tuin. Die tuin die was verdwenen. Er was zelfs een engel die verhinderde dat ze er ooit terug zouden komen. En ze moesten de wereld in.
En die wereld werd hun eigendom. Maar wel een wereld met distels en doornen, waar ze mee moesten ploeteren, et cetera. En nu wordt het weer anders. We zijn in die wereld, maar nu niet meer zonder God. We wandelen in de wereld met God. De encycliek Laudato Si gaat er eigenlijk over. Dat we opnieuw de schepping weer zien als die tuin van God, waar we met God mogen meewerken. Want dat is wat Jezus dan als het ware gaat doen. Hij zoekt medewerkers. Leerlingen worden verbondspartners voor de medewerkers. Medewerkers van God in die wereld die weer terug moet groeien naar die tuin zoals die bedoeld was. Maar God met ons betekent dat we dan niet meer op onszelf werken, want het was werk geworden om een boterham, om de aarde te veroveren, om te beheren, te bezitten. En nu wordt het anders. Nu is het met God samen in zijn tuin werken. Zoeken naar Gods bedoeling met die tuin, met die aarde. Een andere relatie, alles wordt omgekeerd. Dus als Jezus leerlingen roept, dan bouwt hij gemeenschap rond God. En hij leert ze in Gods nabijheid te leven en te zijn. En dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest is God met ons, in ons hart. Die in ons werkt, die ons verstand verlicht, die ons doet luisteren met andere oren, die ons doet kijken met andere ogen. En op die manier Gods aanwezigheid zien en herkennen. Jezus roept leerlingen en dat doet hij voortdurend. Want dit is de kerk. De kerk is zo die gemeenschap rondom Christus waar God in hun midden is. Niet alleen hier, maar ook thuis. En ook in de wereld. Want daar wandelen we met hem en zo mag ons leven zijn. Als Jezus zegt, kom volg mij, betekent dat een nieuwe tijd, een nieuw koninkrijk. En hij zegt ook, het rijk der hemelen is nabij. Maak je met hem die beweging mee, dan ga je binnen in Gods koninkrijk. Want dat is daar waar je wandelt met God in de tuin. Amen.